IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkouwer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we je bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter @ITBrosNL. Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 10 van seizoen 5 van de IT Bros podcast.
Met in deze aflevering weer het meest recente nieuws, de informatiebeveiligingsupdate, aankomende evenementen en een Edge productiviteitstip van Ray. Tja, waar zouden we zijn zonder de Windows Insiders? Nou, niet aan het begin van onze podcast.
Nee, inderdaad. Nou ja, ik ben zelf van de week wel even bezig geweest. Want ik heb mijn main PC, om even zo te zeggen, heb ik een herinstallatie gegeven. Die had ik altijd draaien in het Canary Channel. Nu viel mij de afgelopen week al op dat heel veel nieuwe functionaliteit eigenlijk uitkomt in het Developer Channel.
Ja, in het ontwikkelaarskanaal.
Dus ik ben maar overgegaan. Dus vanaf nu draai ik in het Developer Channel. Maar goed, om even te beginnen met het Canary Channel. Die kwamen op 19 maart met build nummer 27818. En daar gebeurde eigenlijk niet zoveel. Er werden wat kleine fixes in uitgevoerd. En ja, een experiment wat Microsoft in Windows ooit is gestart met Suggested Actions. Mm-hmm. Dat wordt weer afgebouwd.
Oké, dus ze gaan geen acties meer voorstellen?
Nee, inderdaad. Nou, het gecombineerde developer en beta channel blijft ook nog even voortbestaan, want die kreeg op 17 maart een update met build nummer 26.120.3576. En daarin is Microsoft bezig met voice access. En is op zich wel interessant, want tot nu toe was voice access vrij rudimentair, om even zo te zeggen. Je kon vrij staccato opdrachten geven, zoals Open Edge. Maar als je dan...
Klinkt als iets wat ik ook zou kunnen.
Ja, precies. Maar als je dan probeerde in gewone mensentaal tegen je PC te praten en zei, can you open the Edge application? Dan zei Windows heel vaak, sorry, ik heb geen idee wat je bedoelt. Ja. Vanaf nu kan dat dus wel.
Oké, okay. Dus we kunnen nu wel gewoon lief zijn tegen onze PC.
Inderdaad.
Dat is nieuw voor mij.
Okay. Ja, en daarnaast wordt er support voor Simplified Chinese ook nu voor het Developer Channel beschikbaar gesteld.
Ah, dus naast Simplified English hebben we nu ook Simplified Chinese.
Inderdaad.
Mooi.
Nou, ook op 17 maart kwam er een build uit in het beta-kanaal voor 23H2 met build nummer 22635.5090. En ook hier gebeurde niet veel, want ook daar een kleine set van wat ze noemen general improvements. En support voor Simplified Chinese voor voice access.
Mooi. Hey, vorige week hadden we het over de Patch Tuesday van Microsoft. Maar het blijkt dat die update niet helemaal lekker is op Windows 11 24H2.
Nee, niet alleen op Windows 11 24H2, want ook als je Windows 10 hebt of Windows 11 23H2 kan het gebeuren dat deze update per ongeluk Copilot verwijdert van je PC.
Ja, laat dat nou net de reden zijn dat er heel veel organisaties en heel veel mensen een nieuwe Windows PC hebben gekocht.
Ja, inderdaad.
Al die mooie Copilot productiviteitstip waar jij het telkens over hebt.
Precies, en dat is nog niet eens alle ellende, want het schijnt dus dat er nogal wat stabiliteitsissues zijn met deze update. Die met een zekere regelmatig fout tijdens het installeren. En daarna allerlei verschillende errorcodes kan opleveren. In sommige gevallen stopt die ook gewoon tijdens de installatie. Sommige mensen melden dat die stopt bij 6%, andere bij 20% en andere bij 38%.
Ja, is altijd zo fijn hè, als die dan stopt als je op 98 of 99% zit.
Gebeurt dus ook.
Ja.
En als dat dus gebeurt, dan kan het gebeuren dat hij dus na die 99% een herstart doet, een foutmelding laat zien die uiteraard iets zegt als something didn't go as planned.
Ja, something went wrong. Ja,
inderdaad.
No shit, Sherlock.
Ja, precies. En soms zelfs nog erger, dan denk je dat je installatie geslaagd is en daarna word je getrakteerd op een blue screen of dead.
Hmm.
In ieder geval, Microsoft zelf geeft nog niet toe dat er issues zijn met de update van maart. Maar als jij hier last van hebt, ben je dus niet de enige.
En dat is altijd fijn om te weten.
Inderdaad.
Dat je niet alleen staat.
Precies. Voor de mensen die op het Insider-kanaal zitten, is het wel zo dat er nog wat nieuwe dingen aan zitten komen in de snipping tool en Notepad. Daar gebeuren echt wel hele leuke dingen.
Okay.
Zo is de snipping tool, die is nu uitgebreid met een feature die ervoor zorgt dat als jij met je pen wat markup hebt gedaan, dus bijvoorbeeld als je een vierkantje ergens omheen hebt getekend met de hand,
ja,
of een ovaal, en je houdt je pen daarna even stil boven die nieuwe getekende ovaal of dat vierkant, dan maakt de snipping tool daar een heel strak vierkant van, of een hele strakke ovaal.
Oeh, oké. Okay.
Dus ja, hele leuke feature. En daarnaast is Microsoft bezig met Notepad, zoals we weten.
Ja, ja, want WordPad zit niet meer in 24H2. Dus de ontwikkelaars daarvan kunnen helemaal los op Notepad. En dat blijkt aardig te werken, want er is heel veel weer nieuw in Notepad.
Ja, inderdaad, nu kan Notepad kan je teksten samenvatten voor je. Moet je Ctrl-M gebruiken. Alleen hier zit wel een stevige adder onder het gras. Namelijk deze samenvattingsfeature, die uiteraard gebaseerd is op AI.
Mm-hmm.
Daarvoor moet je beschikken over een Microsoft 365 personal of family abonnement.
Oh, en volgens mij moet je daarvoor ook een Copilot Pro abonnement hebben.
Als jij beschikt over een business subscription voor Microsoft 365, denk ik wel, ja. Maar je hebt toch tegenwoordig heb je Copilot voor family en personal abonnementen.
Ja.
En je hebt die dure Copilot variant van $30 per maand voor de business abonnementen. En ik heb zo'n vermoeden dat deze Notepad feature alleen maar voor die business gebruikers is met dat dure Copilot abonnement.
Ja, dat denk ik ook.
Als je niet beschikt over Copilot, krijg je gelukkig ook nog wel wat andere functionaliteit nieuw in Notepad. Namelijk, in het file menu kan je voortaan de recent files optie terugvinden, zodat je je laatst geopende tekstbestanden makkelijk terug kan vinden en kan openen.
En wanneer kunnen we deze features in de snipping tool en Notepad verwelkomen?
Microsoft zegt, we are currently rolling this out gradually to Windows Insiders. Dus als je het nog niet hebt, moet je even geduld hebben. En als je het wel hebt, heb je geluk.
Voor small to medium-sized businesses, en dan hebben we het bij Microsoft meestal over organisaties onder de 300 mensen, is er ook nieuws rondom hun Microsoft 365 Business Basic, Business Standard en Business Premium licenties. Want hierin is nu Teams Live Chat beschikbaar.
Ja, leuke feature. Want wat je dus nu kan doen als small business is dat je een live chat widget op je website kan opnemen. Mm-hmm. En als mensen daarin beginnen te typen, dan komt dit terecht bij een support team van jou, wat je kan definiëren in Teams. Dat support team kan bestaan uit maximaal 25 gebruikers. En die kunnen dan dus vervolgens een chat aangaan met die persoon die via die website widget vragen is begonnen te stellen aan jouw organisatie. Leuk feature.
Yes, maar ja, Teams wordt natuurlijk ook gebruikt voor vergaderingen en telefoongesprekken. En ook dat zit in deze nieuwe features voor small businesses. Want je kunt daar in de Queues app, kun je daar je inkomende telefoongesprekken beheren.
Yes.
Dus het ziet eruit dat er voor small businesses niet echt meer een excuus is om niet klantgericht te werken.
Ja, inderdaad. Of je nou Teams chat wil of de telefoon, Teams heeft een oplossing voor je.
Ja.
Nou, dan kreeg ik ook nog een mooie tip binnen van onze vriend van de show, Michael Waterman.
Hey.
Die ontdekte namelijk dat Microsoft is uitgekomen met de Desired State Configuration versie 3.0.0.
En hoe is die verschillend van voorgaande versies dan, Ray?
Voor degene die dan denken van Desired State Configuration, wat was dat ook alweer? Nou,
ja.
Desired State Configuration, dat is een PowerShell-gebaseerde configuratietool die het mogelijk maakt om de gewenste staat van systemen te definiëren, te beheren en te waarborgen. Dus Desired State Configuration zorgt ervoor dat je systeem altijd voldoet aan de vooraf gedefinieerde configuratie. En als die daarvan afwijkt, dat weer door Desired State Configuration hersteld wordt. Ooit geïntroduceerd voor Windows. Inmiddels ook al een tijdje beschikbaar volgens mij voor Linux en macOS. En nu dus versie 3.0.
Ja, en ik hoor jou zeggen PowerShell, terwijl je de desired state configuration uitlegt. Maar dat is dus niet meer in deze versie 3.
Nee, ik vind het trouwens best wel boeiend, want het wordt aangekondigd door een product manager uit het PowerShell team.
Uiteraard.
En tegelijkertijd zegt hij, versie 3.0 doesn't depend on PowerShell.
Nee, je hebt nu inderdaad geen PowerShell meer nodig om desired state configuration uit te rollen en af te trappen.
Inderdaad, je kan nu ook je desired state configuration uitrollen met Bash, Python, C-Sharp, Go of iedere andere taal. Verder hebben ze de local configuration manager hebben ze uit DSC gehaald.
Mm-hmm. Ja, dus het draait nu niet meer als service op Windows. Het is gewoon echt nu een executable die je aftrapt.
Inderdaad, ja. En ze zijn aan het afstappen van de MOF-files als het gaat over de definitie van de resources. Dus alles wat niet PowerShell resources zijn, is voortaan gebaseerd op JSON-files. En de configuratiedocumenten die worden voortaan als JSON of als YAML-file aangeboden. En niet meer als PowerShell-script.
Ja, dus welkom in de 21ste eeuw, je zei het State Configuration.
Ja, inderdaad. Vooralsnog kan je Desired State Configuration versie 3 alleen installeren vanuit de Microsoft Store met Winget. Mm-hmm. En er wordt al geklaagd van jongens, waarom staat dit nog niet in de Winget Repo Store? Nou, er is nog geen antwoord op van het productteam, maar ik verwacht dat dat binnenkort wel zal gebeuren.
Oké. Okay. We hadden het een tijdje geleden over de nieuwe apparaten vanuit Apple.
Ja.
Toen hadden we het bijvoorbeeld ook over de MacBook Air met M4-processor.
Inderdaad.
Nou, iFixit heeft het apparaat onder handen genomen om te kijken hoe makkelijk of juist hoe moeilijk het is om dit apparaat eventueel bij defecten te repareren. En zeiden we, nou, de batterij en de poorten en de display, die is goed te repareren.
Ja, redelijk.
Ja.
Ze hebben wel hier en daar wat commentaarpuntjes. Bijvoorbeeld bij die batterijen zeggen ze van, nou, in de iPhone hebben ze iets bedacht waarbij je met een magneetje, geloof ik, de lijm los kan laten. Of in ieder geval hebben ze iets heel magisch bedacht. Dat hebben ze nog niet geïntroduceerd voor de MacBook. Maar relatief gezien is die batterij makkelijk te vervangen. Ook omdat bijvoorbeeld de connector, de kabel van de connector, niet meer zit vastgelijmd.
Ja, dat soort
dingetjes. Ja, en die poorten zijn inderdaad ook nog redelijk makkelijk te vervangen. En de display, ja, ze zeggen van het is onnodig ingewikkeld gemaakt, maar hij is op zich makkelijk te vervangen. Alleen als je hem eenmaal vervangen hebt, dan heb je wel een uitdaging soms, want dan werkt de schermkalibratie niet altijd. En dat kan je dan weer niet zelf fixen. Dan moet je toch weer langs een Apple support team.
Yep, moet je toch weer langs een Genius. Ja. Er waren er ook een aantal componenten die in het geheel niet makkelijk te vervangen waren. Dat ging over het toetsenbord.
Het toetsenbord schijnt echt een grote ramp te zijn. Ook omdat die vastzit aan een enorme aluminiumplaat, waardoor je gelijk heel duur wordt om te vervangen.
Ja, maar het is in ieder geval niet een toetsenbord wat snel kapot gaat, zoals die butterfly keyboards die we een tijd geleden zagen op de MacBooks.
Gelukkig niet, nee. En als je nog zeg maar een specifiek onderdeel van het toetsenbord moet vervangen, namelijk de Touch ID sensor, oftewel de aan-uitknop, dan wordt het helemaal ingewikkeld. Ook omdat je daarvoor weer terechtkomt zeg maar, bij zo'n software lock. Want Apple zegt van ja, dat ding is een Touch ID sensor. Dus maakt onderdeel uit van de secure enclave, je weet het wel.
Ja,
moeilijk.
We weten het allemaal.
Dus zou je waarschijnlijk toch weer bij het supportteam van Apple terechtkomen als die knop het laat afweten. Al met al is iFixit niet helemaal negatief over deze MacBook Air M4... en geeft het een 5 uit 10.
Oké. Nog net niet de zesjescultuur.
Nee, dus. Nee, maar nog steeds voor verbetering vatbaar.
Yes. Ook bereikte ons het nieuws afgelopen week dat Alphabet, de moedermaatschappij van Google, voornemens is om Wiz in te lijven. En Wiz werd in 2020 opgericht. Dus het bedrijf is 5 jaar oud, pak een beet. En die biedt onder andere een cybersecurity platform aan voor AWS en Azure en Oracle Cloud, maar ook voor de GCP, voor de Google Cloud platform. En dat blijft Wiz ook doen. En dan denk je van, ja, waarom zou Alphabet dan toch $32 miljard, en zelfs met de huidige dollarkoers begint dat bedrag in euro's ook gewoon nog steeds met een 3. Waarom zou Alphabet dan zoveel geld uitgeven? Nou ja, ze willen dat Wiz bijzonder veel aandacht gaat geven aan de informatiebeveiliging van GCP.
Oké. Okay.
En dat verklaart voor mij wel waarom dit inderdaad de grootste aankoop van, ja, voorheen Google natuurlijk, nu Alphabet als moedermaatschappij, ooit is.
Interessant nieuws.
Ja, mits Alphabet natuurlijk toestemming krijgt.
Dat zullen we nog even moeten afwachten.
Yes, en dan zou het vanaf 2026 werkelijkheid kunnen zijn.
Okay.
Het is een rustige week qua informatiebeveiligingsupdate, Ray.
Oké. Vertel.
Nou, we hebben twee puntjes en uiteraard zijn er allerlei campagnes en aanvallen. Dat gaat allemaal door en ook lekken bij organisaties natuurlijk. Maar wij proberen altijd een paar stappen voor te blijven van dat soort dingen.
Mm-hmm.
Dus heb ik opgeschreven dat ik het vandaag wilde hebben over de baseboard management controller van AMI.
Klinkt als iets van een moederbord component.
Ja. Dus als je heel veel doet met servers, dan heb je vast wel gehoord van Intelligent Lights Out, ILO, of juist out-of-band functionaliteiten.
Mm-hmm.
Nou, dat zit allemaal natuurlijk op een chip en dan met een poort op het netwerk aangesloten. En daarmee kan je als beheerder een server op afstand beheren alsof je fysieke toegang hebt.
Ja.
Dus je kan bijvoorbeeld een DVD laden vanaf jouw apparaat en dan tegen de server zeggen, nou, die zit er bij jou in.
Ja.
En op die manier bijvoorbeeld het besturingssysteem installeren. Super handig, maar dus ook handig voor kwaadwillenden. Want die kunnen daarmee, als zo'n BMC, zo'n Baseboard Management Controller, namelijk kwetsbaar is, dan kunnen ze op afstand malware installeren of ransomware uitrollen of zelfs het moederbord brikken.
Ja.
Als je bijvoorbeeld met verkeerde voltages gaat werken.
Mm-hmm.
Of een server in oneindige reboot loops brengen, waar je dan vervolgens weinig aan kunt doen als beheerder, omdat je het waarschijnlijk niet gaat zoeken in de firmware van je BMC.
Nee, niet echt.
Nou, en dat is dus nu wel het geval. Oei. CVE-2024-54085.
Mm-hmm.
Is een kwetsbaarheid in die BMC, die is gevonden door Eclipsium.
Mm-hmm.
En het is een authentication bypass kwetsbaarheid, dus je kan dat gewoon doen als je ongeauthenticeerd bent. En als bijnaam hebben ze deze kwetsbaarheid BMCNC gegeven.
Mm-hmm.
En AMI heeft op 11 maart een update beschikbaar gesteld, een nieuwe firmware die je kunt uitrollen. En als je bijvoorbeeld een HP Cray XD670 of een Asus RS720 hebt, en de modellen gaan waarschijnlijk nog wel uitbreiden waar deze chip allemaal zijn weg in heeft gevonden, maar dan is het dus zaak om de firmware van je baseboard management controller te updaten.
Dat kan je wel stellen, ja. Ik heb nog even gekeken. Deze kwetsbaarheid haalt een CVSS versie 4 score van 10 uit 10.
Yes.
Dus alle hens aan dek als je beschikt over een server met deze baseboard management controller en hem ook nog beschikbaar stelt op het internet.
Ja, en dat als we dan kijken in Shodan, dan zien we dat er zo'n 1000 servers met hun BMC-chip op het internet liggen.
Oei.
Yep. Ik snap sowieso niet echt waarom je de out-of-band controller op het internet zou aansluiten, maar blijkbaar zijn er mensen die dat handig vinden.
Ja. Ja, wat ze ook handig vonden bij de ontwikkelaars van de TJ Actions Tool op GitHub, is om wijzigingen die worden aangeboden als een die worden aangeboden als een push request om die automatisch door te voeren in de master. En dat is een beetje fout gegaan afgelopen vrijdag. Want blijkbaar heeft een kwaadwillende heeft zich voorgedaan als een van de ontwikkelaars van de TJ Action Tool. Met als gevolg dat die TJ Action Tool meteen werd geüpdate. En vanaf dat moment wat kwalijke dingen ging doen. Nou, eerst even de TJ Action Tool voor degene die het niet kent. Het is een tool die gewijzigde bestanden in een repository voor je detecteert als ontwikkelaar. En het wordt gebruikt in ongeveer 23.000 repositories. En GitHub. Afgelopen vrijdagmiddag Toen werd er dus een wijziging doorgevoerd op de code. En vanaf dat moment ging die code detecteren of er secrets in je repository aanwezig zijn. En die secrets vervolgens automatisch toevoegen aan de openbare logs. Interessant.
Ja, een unexpected information.
Disclosure. Yep. Inderdaad. Nou ja, dit is gelukkig relatief snel ontdekt. Dus vrijdagmiddag ging de nieuwe code live. Zaterdagmiddag werd die nieuwe code weer offline gehaald. En ja, er wordt toch wel even voor gewaarschuwd van let op of jij in die tussentijd iets hebt gedaan met secrets in je code, die dus nu mogelijk in openbare logs terecht is gekomen. En dat is waarschijnlijk niet de bedoeling geweest.
Nee, dus dit is, als je het goed wil doen, even inderdaad de secrets die jouw GitHub Actions gebruiken, even allemaal wijzigen.
Yes.
Op ons lijstje met aankomende evenementen zien we volgende week 2 evenementen. Op dinsdag 25 maart van 4 uur 's middags tot 5:30 kun je aansluiten bij Calverion en NICE IT Management Solutions voor een webinar over alles van System Center 2025. Dus de nieuwe features en de uitbreidingen en de integratiestrategieën voor onder andere System Center Operation Manager, System Center Orchestrator en natuurlijk System Center Service Manager. En op woensdag 26 maart kun je fysiek aansluiten vanaf 5:30 s'avonds bij de Modern Infra Knowledge Hub. En zij verzorgen een kennissessie bij iShare in Bunnik over alles wat Azure Private Networking is.
Yes. Op dinsdag 1 april kan je aansluiten vanaf 4:30 bij de Workplace Ninjas bij Ceres in Capelle aan de IJssel. En hier gaan ze een Capture the Flag event organiseren.
Ja, super.
Dus dit wordt een hele leuke en bewogen avond. Die wordt afgesloten uiteraard met drinks en networking en eindigt om 9:30 s'avonds.
Hey Ray, wat is de productiviteitstip deze week?
Ja, deze week kwam ik er eentje tegen waarvan ik dacht, heb ik hem echt nog niet behandeld? Nou, blijkbaar heb ik hem echt nog niet behandeld. Namelijk in Edge. Ja, daar heb je een hele leuke functie, heet Paste and Go. En wat ik zelf nog wel eens doe met Paste and Go is dat ik naar de adresbalk ga, daar met mijn rechtermuis op klik. En dan zeg ik Paste and Go en dan wordt de URL die op dat moment in mijn clipboard zit geplakt en dan ga ik meteen naar die pagina. Maar daar blijkt gewoon een waanzinnig handige keyboard shortcut voor te zijn, waarbij je niet de adresbar hoeft aan te klikken, niet op enter hoeft te klikken. Het enige wat je hoeft te doen is naar je browser te gaan en je tikt in Ctrl-Shift-L. Okay. En dan wordt dus die URL meteen in de adresbar geplakt. Er wordt meteen gebrowsed naar die URL, want er wordt ook gelijk voor jou op enter gedrukt. Het enige wat het niet doet, is het openen van een nieuw tabblad.
Ja, want hij hergebruikt gewoon je bestaande tab, waar je ook bent.
Precies. Dus als je dat wil, dan moet je eerst Ctrl-T intikken in Edge. Mm-hmm. En daarna Ctrl-Shift-L voor Paste and Go.
Top, dankjewel weer.
En daarmee komt het einde van aflevering 10 van seizoen 5 van de IT Bros podcast.
Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. @ITBrosNL